Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 80, en daarvan vers 1, 2 en 11. 1, 2 en 11 van Psalm 80.
Thank you.
Wij doen ook op deze biddag belijdenis van het geloof in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Met de woorden van het apostolicum en laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 115 en daarvan vers 8. 8 van Psalm 115 aat amen op de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij of in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, vervul ons hart met eerbied en diep ontzag als wij de toevlucht nemen tot uw aangezicht. Als wij onze handen vouwen en onze harten willen opheffen naar u. Zegen ons, ook in ons bidden. Wij zijn zo biddeloos, Heere, dat merken we. Als wij buigen voor u, dan komen we ook onszelf zo tegen. Zo'n gebrek aan eerbied. Zo'n hard hart. Ach, verbrekend. Vanavond. Heere, wij hebben biddag afgezonderd deze dag. Mogen hier ons neerzetten bij uw woord. Ach, wat zijn we diep van u afhankelijk. Bij ons is geen verwachting, Heere. Maar mogen we daarom juist toch opzien naar u. Want u bent toch een God van barmhartigheid. Groot van goede tierenheid. En u hebt zoveel kracht en zoveel macht. En als u die aanwendt in uw genade, dan is het altijd een zachte, hartinnemende kracht. En mogen we u daarom bidden vanavond. Waar u, o Heere, uw voetstap zet. Daar, zo zegt de psalmdichter, druipt het toch al van vet. Waar u uw voetstap zet. Waar u nabij komt. Tegenwoordig. Daar is het goed. Daar komt het leven. Overvloed. Zegeningen. Daar gaan dorre akkers bloeien. Die worden vruchtbaar. En Heere, zou u daarom druppels van genade op onze harten willen laten vallen vanavond. Zegent u anderen maar, o, wij bidden van u, zegent u ook ons. Kom in ons midden, Heilige Geest. Mogen we u erom vragen. Zet bij ons uw voetstap neer. Mogen wij vanavond uw tegenwoordigheid gewaar worden. Mogen wij het geloven. Het ondervinden. Heere, geeft u vanavond zelf een goed en gezegend uur. Een uur van gebed. We willen het u belijden, Heere. Wat zijn we koud. Wat zijn onze harten gesloten. Wat zijn ze in zichzelf toch verkeerd. Van u afgewend. Wilt u het ons genadig vergeven. We hebben zoveel redenen om te bidden. Zoveel redenen om onze handen bij u op te houden. Zoveel redenen om u te voeten vallen en net als die twee blinden te roepen, Zoon van David, ontfermt u zich over ons. En dat we dat nou toch zo gemakkelijk nalaten. Wat ligt er dan aan onze kant veel schuld, Heere? Mogen u daarom vragen dat u zelf van ons biddende mensen maakt. Een biddende man, een biddende vrouw. Een biddende jongen, een biddend meisje, dat is uw eigen werk. Kom daartoe met uw Heilige Geest. Heere, uw Geest, die doet het toch. Die maakt levend. Die richt trage harten op. En die laat handen vouwen. En die werkt toch verzuchtingen in het hart. Uitgangen naar omhoog. Ach, Heere, wilt u het werken? Uit genade. We hebben ook zoveel reden om uw naam te danken. Dat we vanavond hier mogen zijn. Dat we deze dag mogen ontvangen. Wat bent u toch onuitsprekelijk goed voor ons, Heere. Dat u ons dit geeft. Dit ook vergunt. Anderen in zulke andere omstandigheden. En wij mogen samenkomen, of thuis meeleven, in rust, in vrede, omringd met zoveel goede tierenheden. Heere, wij bidden u, laat onze harten eronder verbreken. Geef oog op u, Heere Jezus, de schoonste van alle mensenkinderen, koning van alle koningen, Heere van alle heren, wilt u vanavond een gezegende dienst geven. Wees met allen die een taak hebben. We bidden voor hen. Organist. de koster, de man van beeld en geluid, de mannenbroeders van de kerkraad, geeft u het goede. Dan krijgt u de eer. Heer, en daar is het u toch om te doen, om uw eigen naam, uw eigen glorie, wilt u er zelf voor zorgen. Werk dwars door ons heen, en dat uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Oude Testament, en wel in de boekrol van de profeet Habakkuk. We slaan op bij hoofdstuk 3, en ik stel voor dat we heel het hoofdstuk samen lezen. Het is een gebed van Habakkuk. Habakkuk 3. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Schigionot. Heere, als ik uw rede heb gehoord, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud het in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, denk aan ontfermen. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als van licht. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land, hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden, de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen u op uw paden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de ede aan de stammen gedaan door het woord, Sela. U hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijde op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad u door het land. Met toorn dorstte u de heidenen. U toog uit tot verlossing van uw volk. Tot verlossing met uw gezalfde. U doorwondde het hoofd van het huis van de goddelozen. Ontbloten de grond tot de hals toe. Sela. U doorboorde met zijn staven het hoofd van zijn dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien. Die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. U betrad met uw paarden de zee. En de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk dat hij het met bende aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet zal bloeien en geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, dat het werk des olijfbooms zal liegen en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi zal afscheuren en dat er geen rund in de stallingen zal zijn. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als die van de hinde. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor de opperzangmeester. Op mijn meginot. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Gemeente, wij gaan nu eerst zingen voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord. En wel uit Psalm 79 en daarvan vers 4 en 5. Nog een enkele afkondiging voor u. Namens de kerkraad betreft de kerkdienst. De volgende woensdagavonddienst is over 3 weken, de Deventer woensdag 30 maart. En we zijn dan in de voorbereidingsweek op de viering van het Heilig Avondmaal. En dan hoop ik zelf in uw midden voor te gaan. De dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. Opbrengst gaat naar noodhulp collecte, naar de noodhulp voor de Oekraïense vluchtelingen via de Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en de derde collecte zijn beide voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Heer, zegene u en ook de gave die u in liefde voor zijn dienst mag afzonderen. Laten wij samen nu zingen, Psalm 79 en daarvan vers 4 en 5. Gemeente, het is een woord wat dagelijks in de media valt. Crisis. Coronacrisis. Klimaatcrisis. Energiecrisis. Stikstofcrisis. Wooncrisis. Hoe je ook over al deze crisis denkt, één ding is zeker. Er is in de wereld waarin wij vandaag leven veel aan de hand. De allerergste crisis, een crisis die alle andere crisis ver overtreft en ja, zich in het bijzonder in het Westen voordoet, is een crisis van geestelijke aard. Een crisis die de kerk in het hart treft. Een crisis waarin de kerk zich bevindt, de kerk. De kerk is in nood. In grote nood. Ontzagwekkend. Mogen er op deze middag wel in het bijzonder bij stilstaan. Traditie getrouw komen op middag altijd samen om de Heere te smeken om zijn zegen over gewas en arbeid, en dat is ook goed, dat is nodig, dat zullen we ook zeker doen. En tegelijk is ook altijd de eeuwen door een goede gewoonte om op middag stil te staan bij de nood van land en volk. Bij de nood van kerk en staat. En dat willen we vanavond ook doen. En dat vanuit het schriftgedeelte dat ons is aangereikt vanuit de boekrol van de profeet Habakkuk. Habakkuk 3, en daarvan het tweede vers, is het uitgangspunt voor deze dienst. En dat vers dat bevat een gebed dat de Heere als het ware zelf vanavond ons op de lippen legt. En als er ooit een tijd is geweest om dit gebed te bidden, dan is het wel de tijd waarin wij vandaag leven. Want wat lezen we in Habakkuk 3 vers 2... Wel, daar staat het gebed van Habakkuk. Heere, als ik uw reden heb gehoord, dan heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. Het zijn deze woorden die vanavond onze aandacht vragen. Uw werk, Heere, behoud het in het leven. Je mag ook vertalen, uw werk verlevendig het, Heere, laat het herleven. King James Version heeft dat ook zo. O Lord, revive thy work, revive, geef herleving. Nu, dat brengt me bij het thema van de dienst van vanavond. Hartekreet van Habakkuk om herleving. En dat is het thema. Een hartekreet om herleving. Nu, gemeente, Habakkuk leeft in een tijd waarin het volk van de Heere Juda werkelijk in een enorme crisis verkeert. 600 jaar ongeveer voor Christus. Koning Joachim, zoon van Josia, is aan de macht. Joachim, jonge koning, ambitieus ook. Ook een koning die, ja, wij zouden zeggen, graag het goede van het goede leven geniet. Hè? Uit is op luxe en comfort. Op geen enkele manier rekent hij met de goede geboden van de Heere. Hij niet. En nagenoeg heel het volk ook niet. Dat is ook wat Habakuk waarneemt als hij rondgaat door de straten van Jeruzalem. Hè, en mensen spreekt en mensen ontmoet. Wat hij ziet is, zegt hij zelf in hoofdstuk 3 vers 1, ongerechtigheid. Losbandigheid. Afgoderij. Mensen leven ja niet voor de Heere en voor zijn dienst, maar ze leven voor zichzelf. En voor hun eigen genoegens en voor hun eigen belangen. Ze zijn heel erg op zichzelf gericht. Ja, en als je heel erg op jezelf gericht bent, dan ben je niet gericht op het welzijn van de ander, integendeel. En dat leidt ook, en dat is wat Habakuk ook schrijft in hoofdstuk 1, het derde vers, leidt ook tot polarisatie. Hij spreekt van geweld, twist en tweedracht, verdeeldheid. Mensen kunnen elkaar maar moeilijk zetten. Het is voortdurend gedoe. Haat en nijd. Geweld, zegt Habakuk. En wat de profeet ook ja, zo raakt, hoofdstuk 1 vers 4, is dat de goede wet van God zijn kracht heeft verloren. En mensen nemen de geboden van de Heere, zijn wet, ja, niet meer ernstig. Ze nemen eigenlijk een loopje mee. Geen oog hebben ze meer voor de heiligheid en de heerlijkheid en de glans van de wet. Hè? Zoals Psalm 19 dat zegt. Gods wet nochtans verspreidt volmaakter glans. En zoals dat licht ook hier. Hè? Het glans. Als ik naar u kijk, dan zie ik één groot glans. Nou, daar hadden die mensen totaal geen erg meer in. Dat de wet nou een heerlijk licht verspreidt. Geen oog voor. En wat de crisis nu werkelijk tot een crisis maakt in Juda. Mensen worden indringend opgeroepen tot bekering op allerlei manieren, maar niemand geeft er gehoor aan al die indringende oproepstemmen die tot hen komen. Hè? Onder andere Jeremia doet dat, een tijdgenoot van Habakuk. Smeekt het volk keer op keer tot tranen toe bewogen, meer dan eens, bekeer je, bekeer je, waarom zou je sterven? Maar al die mensen slaan die oproepen achterloos in de wind. Ze hebben er geen oor voor. Leiden hun eigen leven. Ernstige tijd. Waarin Habakuk leeft. Want. Nu heeft God aan Habakuk bekendgemaakt. Wat zo aangrijpend is, wat dan? God heeft tegen Habakuk gezegd, Habakuk, de maat is vol. Man, het is over. De maat is vol. Nog even en ik ga het volk straffen, in het oordeel brengen. Dat is de boodschap die God tegen Habakuk heeft gesproken. En ja, die boodschap heeft Habakuk met vrees vervuld. He, dat is ook wat hij zegt, he, dat brengt ons bij de tekst. Hoofdstuk 3 vers 2. Als ik uw reden, de woorden die u tot mij hebt gesproken, Heere, heb gehoord. Heb ik, zegt hij, gevreesd. Uw reden. Uw woorden. Ja, want wat heeft de Heere tegen Habakuk gezegd? Wel, hoofdstuk 1 vers 6. Habakuk, ik ga het volk in het oordeel brengen, want zie, ik doe, en dan komt het, de Chaldeeën opstaan. Heel concreet, hè? De Chaldeeën. Een grimmig en onstuimig volk. Een volk dat de breedte van de aarde doorkruist. En woningen in bezit neemt die niet van hen zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het, zegt de tekst. De Chaldeeën komen. De Babyloniërs. Machtig volk. Superstaat. Onder leiding van Nebukadnessar. Nebukadnessar, zegt de Heere, zal Juda over niet al te lange tijd geheel onder de voet lopen. Nebukadnessar zal grote verwoestingen in Juda en Jeruzalem aanrichten. Velen ter dood brengen. Velen gevangen nemen. En velen deporteren naar Babylonië. Jongeren en ouderen. Nou. Als ik uw rede, deze rede heb gehoord, zegt Habakuk. Heb ik gevreesd. Ja, want oh, wat staat er toch al niet te gebeuren in Juda? Habakuk beschrijft het heel indringend. In het vervolg van hoofdstuk 3, vers 3 tot en met 15 in het bijzonder. Vreselijke gebeurtenissen. Verschrikkingen. Op profetische en je zou kunnen zeggen op poëtische manier geeft hij ze weer. Zie, God gaat Juda straffen. En dat vanwege het morele verval, vanwege alle ongerechtigheid. En Habakuk beseft als geen ander, ja, het volk van Juda, dat hem zo lief is. Hè? Kijk, want deze profeet, ja, die spreekt zijn woorden maar niet zo koud uit. Hè? Nee, dat een echte profeet is met hart en ziel verbonden aan het volk waartoe God hem heeft gezonden, toch? Dus heb ik ook zo. Dat volk heeft hij lief. Dat volk, dat is hij met hart en ziel één mee. Het is Gods volk. Het is Gods eigen werk, zegt hij. Het werk van zijn eigen goddelijke handen, wat hij zo wonderlijk heeft voortgebracht, hè? Uit Abraham en Sara. Nou, dat was onmogelijk. Dat volk, Habakuk heeft het zo lief. Maar dat volk, dat is wat hij beseft en ziet, dat is in groot gevaar. Dat wordt bedreigd. Van binnenuit door de zonde. En van buitenaf door die niets en niemand ontziende Babyloniërs. Enorm, deze crisis. Als ik uw reden heb gehoord, heb ik gevreesd, zegt Habakuk. En wat nou zo groot is. Deze man wordt er niet opstandig onder, hè? Hij buigt onder de oordelen van God. Dat is niet altijd zo geweest er in zijn leven. Hè? Dat merk je ook in de eerdere hoofdstuk, hoofdstuk 1 en 2. Hè? Dan is hij echt aan het worstelen met God. Hè? Dan kan hij het er eigenlijk niet mee eens zijn. Dat God dat nou gaat doen en dat er zoveel gaande is. Maar hier, als hij dan de reden van God heb gehoord, dan vreest hij wel zeker. Hè? Dat raakt hem zo diep. Maar wat we dan toch ook zien tegelijkertijd is, en dat is genade, hè? Dat is wat God werkt. Dat is wat God doet. Wat we ook zien is dat hij eronder buigt. Daardoor. Hij komt ermee op zijn knieën terecht. Zie je dat? Hij gaat ermee met al wat gebeurt. Al die zonden. Al die oordelen die staan te komen. Hij gaat ermee in gebed. Hij zondert zich af. Vermoedelijk in de tempel. Hoofdstuk 2 vers 20. In de tempel. Een vertrek. En dan gaat die man daar op zijn knieën. Dan zondert hij een dag af. Een biddag. Biddag van Habakuk. En hoor dan de woorden die hij uitspreekt. Zijn smeekbeden. Zijn roepstem. Zijn schreeuw. Uw werk, o Heer. Behoud het in het leven in het midden der jaren. Uw werk, o Heer. Maak het bekend, in de toorn, denk aan ontferming, zie. Het is de hartekreet van Habakuk naar het hemelhof. In dringend gebed, uw werk, Heer, behoud het in het leven. Uw werk, het is uw werk, het is niet mijn werk, het is niet ons werk. Uw werk, uw volk, uw kerk, bewaar het, bescherm het. Zult u er niet voor instaan? Zult u het niet in stand houden? Zult u het nu geheel en al ten onder laten gaan? O Heere, gedenk in de toorn aan ontferming. Uw werk, Heere, behoud het in het leven, in het midden der jaren. Ach, is dit gebed nu ook niet heel erg gepast voor ons vandaag om te bidden. Is dit gebed nu niet een heel toepasselijk gebed ook voor ons? Om op te zenden naar het hemelhof. Is dit gebed nu niet een gebed dat heel geschikt is om ons eigen te maken? En ermee naar de Heere de toevlucht te nemen. Te worstelen aan de troon van zijn genade vandaag. O Heer, uw werk, houd het in stand, Heer. Uw werk, bewaar het in het leven. Kampen ook wij niet. Met een ontzagwekkende crisis. Wordt het werk van de Heer in ons eigen land niet ernstig bedreigd. Werk van de Heer, zijn kerk. Zijn eigen creatie. In ons eigen land. Is niet in groot gevaar. Wordt het niet bedreigd van binnenuit. Van buitenaf. O ja, we hebben vele redenen, ook vandaag. Hè, om de Heer te danken en ons te verwonderen over zijn goede zegeningen. Echt, wat zijn we hebben voorrecht dat wij ja, in vrede mogen samenkomen vandaag. Dat zeggen we nu zo, hè? Heb je bij stilgestaan vandaag? Toch? Wat een genade. En dat wij ook geen clusters meer hoeven te vormen, hè? Afstandsregels niet meer in acht hoeven te nemen, hè? En spreek dat nu toch niet. Is de mond er voor je? Spreek dat nou toch niet van de genade en de goedheid van God? Tegelijk, hè? Al loopt de coronacrisis mogelijk ten einde. Ja, wie zal het zeggen of dat dat ook echt zo is, hè? Maar toch, hè? Al zou dat nu zo zijn, hè? Maar die andere crisis, hè? Die andere crisis. Die geestelijke crisis. De crisis waar de kerk zich in bevindt. Moeten we niet zeggen dat die crisis maar doorgaat, en doorgaat, en doorgaat. Is dat zo, dominee? Mag ik vanavond enkele punten, hè, zoals Habakkuk het ons ook aanreikt, mag ik vanavond enkele punten aanstippen? Hè? Ik kan maar even wat stippen. Hè? Wij zagen in de tijd van Habakkuk velen zich van de dienst van de Heere afkeerden en opgingen in afgoderij. Materialisme. Jeremia hoofdstuk 22, hè, daar wijst Jeremia heel concreet ook, hè, op de zonde van Jojakim. Hij zegt, even met mijn eigen woorden, maar daar staat, lees het vanavond maar na, Jeremia 22, daar staat eigenlijk van Jojakim, wat doe je toch, man? Je bouwt huizen onvoorstelbaar met vensters en met cederhout belegd, rode muren. Wat ga je toch op in al de dingen van de tijd? Materialisme, puur materialisme, is dat ook niet onder ons? Is materialisme niet een van de belangrijkste redenen waardoor in de afgelopen 40, 50 jaar de kerk in Nederland is leeggelopen? Vele duizenden mensen hebben de kerk verlaten. De kerk. Het woord van de levende God. Is dat wat u ook raakt? Of zegt u van ja, dat is bekend, dominee. Wij kregen college, even zo tussendoor, we kregen college destijds in Utrecht van dokter Vos. Confessioneel predikant. Theoloog en die vertelde over de leegloop, de kaalslag van de kerk. Hij zegt, ik heb in Utrecht meegemaakt. De ene kerk na de andere ging tegen de vlakte. En terwijl die man het vertelde, tranen over de wangen. Hè? Wij waren alle diep onder de indruk, zaten we daar als studenten. En die man die vertelde dat, had hij meegemaakt, jaren 60, 70. Hij zegt, ze gingen allemaal tegen de vlakte, leegloop. Diep bewogen, diep bewogen. Ben je wel eens bewogen? Leegloop van de kerk. Vele, gaat maar door, hè? Ook vandaag nog steeds. Elk jaar vele duizenden. Al zeggen die mensen, wij kunnen ook wel gelukkig zijn zonder de kerk. Hebben we God niet voor nodig? En wij zoeken ons geluk wel in de dingen. In onze spullen. Als we een fijne vakantie hebben, is het ons best. Niet meer het geluk. Daar waar het werkelijk te vinden is bij God. En nee, maar opgaan in dat wat God geeft. En daar genoeg aan hebben. Zie, materialisme. Hoe is dat onder ons? Waar zoeken wij onze vreugde? Hè? Als we nou een avondje vrij hebben. Gaan we dan het woord in, de schriften. Ah, Heere, spreek nog eens. Eén woord, Heere. Of zeg het, vanavond ga ik achter het scherm zitten. Beeld. Ik heb liever het beeld dan het woord. Hoe is dat bij ons? Waar vind je je vreugde? Dat is het eerste. Materialisme, afgoderij. Is het niet mede de oorzaak van de enorme crisis waarin de kerk zich bevindt? Tweede. In de tijd van Habakkuk hij schrijft geweld, hè? Polarisatie. Zo zou je het kunnen zeggen, zo zouden wij het vandaag zeggen. Was in zijn tijd volop gaande, maar hoe staat vandaag de dag in onze tijd? Nou, ik zag dat vandaag een debat in de Tweede Kamer was over omgangsvormen. Over hoe politici onderling met elkaar omgaan. Nou, dat is niet best, hè? In de Tweede Kamer niet, maar ook daarbuiten niet. In het publieke domein ook niet. Wat een conflict. Alleen al het taalgebruik. Hè? Hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze tegen elkaar zeggen. Taalgebruik. Zo ruw. Fel. Scherp. Bot. Wij spreken wel over, ik ken het woord decorum. Hè? Decorum is hoe je in het openbare leven op een fatsoenlijke, sierlijke manier met elkaar omgaat. Dat decorum is zo aangetast en aangevreten. Mensen gaan echt op een hoogst onfatsoenlijke manier met elkaar om. Zodanig dat zelfs in de Tweede Kamer daar een debat over plaatsvindt. Zo is het. Wat dacht u hoe God in de hemel daarop neerziet? Maar dat is nou in de politiek en in de samenleving. Maar het is ook in de kerk. In de kerk. Wat een verdeeldheid. Wat een polarisatie. Wat een twist en tweedracht. Al die verschillende kerken, ja. Ben niet met u eens, ik ga weg. Ik voel me niet thuis in Waarder. Zwaar, in Waarder is het zwaar. Ouderwets. Ik ga weg. Zo, nou dat. Is dat niet mede een van de diepe oorzaken van de grote crisis waarin de kerk verkeert? Conflicten. Eén met ander. Derde. In de tijd van Habakkuk had de wet zijn glans verloren, hè, zeggen we. Zo staat het ook in Habakkuk 1 vers 3. Mensen hadden nauwelijks besef van de heiligheid van God en van zijn adembenemende schoonheid. Zijn zuiverheid, zijn heerlijkheid, zijn glorie. Is dat ook niet wat in de kerk meer en meer ontbreekt? Eerbied, hè, voor God. Dat God zo heilig is, dat hij met de minste van de zonden niet overweg kan. Mensen storen zich daar vandaag de dag aan. Hè? Ik zelf ook, hoor, dat is ook in mijn hart. Maar dat is aanbiddelijk. Dat is zo heerlijk, dat God nu zo is, dat hij met het allerminste niet overweg kan, het allerminste kwaad. Maar dat beseffen taant dat niet. Toch, dat is echt een grote zorg. Mijn vrouw en ik waren afgelopen week, vorige week, middagje vrij, Katharijnen Convent in Utrecht. En daar is een tentoonstelling over de jaren 60. Die tentoonstelling heet Van God Los. En wat ons, dat heeft ons erg geraakt. En wat ons ook trof was een uitspraak van Werd een oude uit die tijd, uit de jaren 60. Dat was een uitzending. Er werd er een fragment van getoond van een uitspraak van Godfried Bomans. Dat was een schrijver, een bekend schrijver in die tijd. En die geeft een analyse van de jaren 60. En dan zegt hij op een bepaald moment. Hij zegt, wij zijn anders over God gaan denken in de kerk. Hij vond het goed. Maar het is heel schokkend wat hij dan zegt. Wij zijn anders over God gaan denken. Weet je hoe? Hij zegt, wij zijn God gaan zien. God is naderbij gekomen, dichterbij, niet meer zo op afstand. God is zachtmoediger geworden. Liever God. Niet meer een God die straft. Maar een God die eigenlijk alleen nog maar uitdeelt. Nou, wat Godfried Bomans zegt. Lievige God. Doe denk aan de uitspraak van een Amerikaanse theoloog. Die zegt, mensen gaan meer en meer geloven in een God zonder toorn. Die omgaat met mensen zonder zonde. Door de weg van een Christus zonder kruis. Zie, het geloof. Dat meer en meer zich breed maakt. Een geloof in een God zonder toorn. Mensen zonder zonde. Een Christus zonder kruis. Krijgt deze geest. Die zich sinds de jaren 60 in de breedte van de kerk zich heeft genesteld. Krijgt die geest ook niet meer en meer vat op ons. Of niet? Wat denkt u? Maar dat God de zonde vergeeft, ja, dat weten we eigenlijk al wel hoor. Daar hoeven we eigenlijk niet meer over te hebben. Hè? Niet meer nu zo over de rechtvaardiging. Nee, nu moet het vooral eigenlijk toch gaan. En dat is echt goed begrijpen, dat is ook echt belangrijk. Maar nu moet het eigenlijk wel voor gaan over navolging, hè? En over discipelschap. Ja, dat andere, ja, dat is al wel bekend. Hè? De zonde, nou, dat weten we al lang. En dat God de zonde vergeeft, dat weten we ook al lang. Hè? Natuurlijk moeten we ook hebben over discipelschap, zeker. En over navolging ook. Maar die verandering in accenten, duidt dat niet dat er veel in de kerk gaande is. En dat de panelen schuiven. Waar? Hoor je de vraag nog? Uit een geprangd gemoed. Mijn ziel doorzie je lot. Waar? Wanneer heb u die vraag voor het laatst gehoord? Wanneer iemand in de banden, in de nood. Ja, houdt u dan zo van de nood? Nee. Maar God werkt wel zo. Wanneer kwam je iemand tegen? O mijn God, ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Ik heb verzoening nodig. Hoe kan ik verzoening krijgen? Mijn ziel doorzie je lot. Hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? Beeld van God. Nu het vierde. Dreiging van buitenaf. Habakuk zag het. Zien wij dat ook? Dreiging van buitenaf, wat bedoel je nou wel met dat de kerkverlating doorzet? Ik kan maar aanstippen, hè? Maar in de jaren 60, hè, kerkverlating, kwam er in onze samenleving een andere geest. Een liberale geest, meer en meer. Hè? De geest van wees jezelf. Wees jezelf, hè? Leef je eigen leven, je bent een vrij mens en je mag helemaal zelf bepalen hoe je leeft, als jij je er maar goed bij voelt. Wees jezelf, je authentieke zelf, daar gaat het om. Zijn geest die heeft geleid, mede ook, hè, tot een totale omkering van waarde. Daar bent u getuige van geweest, ouder onder ons. Totale omkering van waarde. En wat goed is, wordt kwaad genoemd en wat kwaad is, wordt goed genoemd. Alles, alles mag, alles. Abortus. Euthanasie, homohuwelijk, alles. En vormt deze nieuw-liberale geest, hè, nu niet in toenemende mate een gevaar voor de kerk. Een bedreiging voor de kerk. Het vervult ons met diepe zorg. U ook. Die geest, hè, die de kerk meer en meer aan banden wil gaan leggen. Als je je teweerstelt tegen de genderideologie. Hè, als je opkomt voor huwelijk en gezin. Als je je uitspreekt tegen abortus. Weet je wat mensen dan zeggen? Je ontneemt me mijn vrijheid. Je bent een extremist. Wij zijn op weg naar een vrije, inclusieve samenleving. U bent een hindernis op die weg. U zou eigenlijk beter het zwijgen kunnen worden opgelegd. Die geest. Die geest maakt zich breed. Hè? De geest, dat denken dat je echt jezelf moet kunnen zijn. Hè? En dat anderen daar niks van mogen vinden. Ook al is het duidelijk in strijd met het woord van de levende God. Dat denken. He, dat wordt meer en meer beschouwd als de westerse waarde die we ten koste van alles moeten verdedigen. Dat is de grote verworvenheid van onze, wat we dan wel noemen, he, onze democratische rechtsstaat. En ik denk, de druk om je hiernaar te voegen, naar deze geest, wordt alleen maar sterker. Ook, denk ik, door wat nu gebeurt in Oekraïne. Wij staan pal voor onze vrijheid. Pal voor onze democratie. En tuurlijk, het zijn grote zegeningen. Hè? De vrijheden die we mogen genieten zonder meer. Maar het wordt meer en meer een vrijheid. Waarin iedereen mag leven zoals hij zelf wil. Maar kom niet op voor het woord van de levende God. Zeg niet dat homoseksualiteit en de praxis ervan God niet toelaat. Zeg niet dat je tegen bedenktermijn voor abortus bent. Meer en meer komt er een druk. Zwijgen. Zie dat. Nou, hebben wij niet te vrezen voor de oordelen van God? Is het werk van God kerk? Niet in een grote crisis. Ik stip maar aan. En misschien zeggen van nou, ik ben het eigenlijk helemaal niet mee eens. Er zijn zo enkele gedachten. De kerk in crisis. Zitten we er niet middenin? Ralph Erskine, predikant uit de Schotse kerk in de 18e eeuw, zegt in een preek over Habakkuk 3, een tijd van toorn is een tijd waarin de zonde uitbreekt en waarin de kerk slaperig is, waarin sprake is van lauwheid en van traagheid en van onverschilligheid en waarin velen zich niet door het woord van de levende God willen laten gezeggen. Is dat niet waar we aan getuigen zijn? Is dat niet wat we om ons heen zien? Nu hebben wij dan vandaag de dag niet alle reden om samen met Habakkuk onze handen omhoog te heffen en het uit te roepen. Uw werk, o Heere, behoud het. Bewaar het. Uw kerk in ons eigen land. Uw kerk in Waarder. Zo wonderlijk hier geplant. Zo wonderlijk tot hervorming gebracht. Zo wonderlijk de eeuwen door uzelf bewaard. Heere, behoud het. Bescherm het. Bewaar het. Beschut het. Denk aan ons toch in genade. Opdat we uw naam de eer mogen geven. Heb niet alle reden om dit gebed te bidden? Habakkuk, bid het. Uw werk, Heere. Behoud het in het leven. Mag ook vertalen wat ik zojuist ook zei, hè? Verlevendig uw werk. En dat geeft het Hebreeuws ook aan. Verlevendig uw werk. Verlevendig uw kerk. Verfris het. Verkwik het. Versterk het. Geef herleving. Opwekking. Vernieuwing. In het midden der jaren, zegt Habakkuk. En hij bedoelt, te midden van de jaren van het oordeel. Te midden van de ballingschap waarin we straks zullen zijn. Heere, als wij straks het vuur ingaan. De oven ingaan. Als u ons gaat louteren en zuiveren. Als u alle schijn, alle onoprechtheid, alle huichelarij van ons zal wegdoen. Alle die uw naam niet echt ootmoedig vrezen. Wilt u dan uw kerk, uw werk... bewaren, Wilt u dan, Heere, uw kerk toch in stand houden? Ja, wilt u uw kerk verlevendigen? Dat is het gebed van Habakuk. Uw werk verlevendigt. Hij zegt ook, dat is eigenlijk hetzelfde, maar met andere woorden gezegd. Maak het bekend. In het midden der jaren. En dat wil zeggen, laat uw werk gezien worden. In de duisternis. In het oordeel. Dat er toch iets van uw gemeente mag uitgaan. Dat het toch beslag zal leggen. Dat uw kerk toch een lichtend licht mag zijn. Dat u zich toch niet geheel en al aan onszelf, aan onszelf overgeeft. Hè? Nee, maar dat u bij ons bent. Ook in de oven van de beproeving. Zie. En zo bidt Habakuk om een revij. Herleving. Nieuwe uitgietingen. Nieuwe stromen. Fris water. Van de Heilige Geest. Regen. Hè, op een dorre akker. Leven. Nu, en is dat ook niet waar wij naar mogen uitzien? Ja, maar kan dat dan in een tijd als deze? Jawel. Is dat nou niet om naar te verlangen, naar herleving? Als je dan ziet dat het er nou zo bij ligt, hè? Iets van gezegd, hè? En we sluiten onszelf er helemaal bij in, hè? De lauwheid, de ingezonkenheid, het materialisme, conflictueuze omgang met elkaar, al die dingen, afgoderij. En dan zo weinig besef van de heiligheid en de goedheid en de grootheid van de Heere. Is het dan niet een tijd om te roepen tot de Heer en zeggen, o Heer, kom tot ons. En verlang je dan ook niet naar. Want je zegt, o Heer, echt, als dat gaat gebeuren. En je mag daar getuige van zijn, hè, dat God nieuw leven gaat geven. En dat wat hij heeft gewerkt. Want hij werkt, hè, ook vandaag. Oh zeker. Maar dat wat hij werkt. Dat hij dat gaat versterken. Als je daar getuige van mag zijn. Nou, dat is zo bijzonder. Hè? Dat is werkelijk om naar te verlangen. Rijk als God dat geeft. Dat is werkelijk iets om dagelijks voor te bidden. Herleving. Voor jezelf. Voor je kinderen. Hè, die je van God hebt ontvangen. Voor de gemeente, voor de jonge mensen, voor de ouderen, voor heel de kerk, jawel. Want wat gebeurt er in tijden van herleving? Nou, dat kun je zien als je daarover leest, ja, een periode in de Bijbel. Onder koningen als Josia en Jozefat, maar ook in de geschiedenis van de kerk, hè, daarna. Kostbaar, hè? Als God herleving heeft. Oh, ik wilde dat we daar getuigen van zouden zijn. In Waarder. In het groene hart. Niet dat zelfgemaakte, hè, dat opgeklopte. Dat is niet van God. Maar dat God dat zelf nou gaat doen. Hè. Niet van wij gaan dat even organiseren of zo. Echt niet. Maar dat God dat zelf geeft. Ja, wel, wat gebeurt er? In tijden van opwekking. Nu, wat opvalt, als je het onderzoekt, ook in het woord, hè, Josia ook in het bijzonder, maar ook, hè, daarna, als je dat nou onderzoekt, wat er opvalt, hè, is dat er een komt er een diep besef van de heiligheid van God. Dan gaan mensen ervaren, God is nabij, tegenwoordig. Ja, God is altijd daarbij, dominee. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dan ga je het echt ook zo geloven en zien. Dan praat je daar niet meer over, maar dan ga je dat, ja, dan wordt dat waar. Hè? Echt, reëel. God nabij. En dan komt er altijd een besef van de heiligheid van God. Hij is zo groot en zo heerlijk. Zo zuiver en zo schoon. Die glans, hè, die glans. Dat. Diepe indruk wekt dat. Eerbied. Echt. Dan word je stil voor God. In de kerk, ook thuis. En ja, dan word je heel klein. Hè? En wat daar nou mee gepaard gaat, hè? Met dat besef van de oogverblindende, adembenemende, bewonderenswaardige, aanbiddelijke heiligheid en schoonheid van God. Hè? Wat daar nou mee gepaard gaat, hè? Is altijd een besef van eigen nietigheid, maar ook, hè, ook, hè. En ja, dat stoort je misschien en dat maakt me niks uit. Ook een besef van je eigen vuiligheid, dat doet. Van je eigen zondigheid. Dat je zelf echt als een beest, nou ja, als een dode hond, voor God leeft. Dat ga je ook zien. Dat doet, hè. Kom een diep besef van je eigen verlorenheid. En dan kan je anders niet hebben. Als de dominee dat dan zegt van de kans. Dan denk je van haal maar op man. Dan voelt een dominee ook wel. Hoor, dat irriteert. Maar dan ga je ervoor buigen. Dan zeg je van oh wie ben ik toch. En wie ben ik toch. Beest voor u heren. Ik ben maar één ding waard, dat komt ook in tijden van herleving. Ik ben maar één ding waard dat u mij wegdoet. Dat heb ik echt verdiend, Heer. Zo gezondigd tegen u. Maar o Heer, is er nou ook nog genade? Die roep komt ook, hè? Tijden van herleving, dan komt er een schreeuw. Ontfermt u zich, o Zoon van David. En weet je wat ook? Een volstrekt besef van onwaardigheid. Nou. Ja, echt. Je kan nou misschien zitten sputteren. Maar als de Heilige Geest krachtig gaat werken, dan ga je buigen. Dan zeg je, Heere, als u mij wegdoet. Ik kan niks zeggen. Dat kan ik alleen maar instellen. Uw doen is rein. Uw vonnis. Gans rechtvaardig. U bent zo goed. Maar ho, wat ben ik. Zondig tegenover u. Zie. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En als de Heer dan geeft. Hè, ja, dat de banden gaan breken. Hè, en dat God oog geeft voor de schoonste van alle mensenkinderen. De Heer Jezus Christus. En dat mensen in de ruimte komen, in de vrijheid. En met grote mate van zekerheid mogen weten. Dat de Heer Jezus nabij is en tot hen komt. En niet in een gedachte of zo. Hè, van nou, ik geloof hoor dat hij er is. En nee, maar dat het werkelijk tot een ontmoeting komt. Hè, tot een persoonlijke ontmoeting. En dat je hem als het ware echt in de ogen mag zien. Zoals ik ooit een vrouw hoorde zeggen. Ik mocht hem in de ogen zien, dominee. Mijn hart smolt er onderweg. Zoveel goedheid en zoveel liefde ik in zijn ogen mocht aflezen. Als dan werkelijk tot een ontmoeting met deze Heer Jezus Christus komt. Hè, en je mag zien dat zijn bloed niet alleen voor anderen is gestort. Maar ook voor jou tot een wegneming van al je zonden. Weet je wat er dan gebeurt? Hè? Dan komt er zo'n hartelijke liefde tot hem. Zo'n hartelijke liefde tot zijn dienst. Vreugde. Verwondering. Ook. Dat maakt mensen ook teer. Dat ook. Weet je wat je, dan ga je buigen voor elkaar. Echt. Dan zeg je niet meer, nou daarin waarder, mij best. Nee. Dan zeg je, ik voeg me ook bij deze gemeente. Bij Jan Rap. Ik ben de minste. Dat ik hier een plekje mag hebben. Hier, ik hier. Dat de gemeente mij duldt hier in waarder. Dat ik hier mag zijn. Snap je? Dus in tijden van opwekking. Ga je niet meer op de gemeente neerkijken. Nee. Echt niet. Dan zeg je niet meer, zoek het maar uit. Ga je de gemeente dragen. Bidden. Ho God gedenk. In de toorn. Aan ontferming. Maak mensen teer. En dan zien we naar uit. Wat een rijke tijd. Zal dat zijn. Als God krachtig gaat werken. En dan vinden we in de Heer ook ons hoogste vermaak. Hè? Al houden we niks meer over. Al is er, zegt Habakuk, geen run meer op de stal. Ah, dit is niet eenmaal eenvoudig. Hè? Tuurlijk niet. Zeker niet. Je moet alles maar eens kwijtraken. Goh. En toch, als de Heere nabij is, in je hart, dan kan het. Dan zeg je, o Heere, ik ben in u verheugd. Ik vind in u verzadiging van vreugde. Nu, is het niet om naar uit te zien aan de tijden van herleving? Als mensen vervuld raken van de liefde van God. Als hun hart vol wordt van de goedheid en de barmhartigheid en de genade van God in de Heer Jezus Christus. Als jonge mensen daaronder verbroken raken. Hè? Als ze hier door het dorp heen gaan, elkaar ontmoeten. Verheugd over het heil in de Heer Jezus. Hij is aan mij verschenen, aan mij de grootste der zondaren. Nou, dat zijn me toch heerlijke tijden. Hè? Als je dat mag gaan meemaken, dan laten we daarom bidden. Vraag, Heere, raak jonge mensen aan in het hart. Niet één, niet twee meer, drie, vier. Werk onder onze kinderen, werk onder onze jongens en meiden. Werk onder de ouderen, maakt u zichzelf aan hen bekend. Uw werk, Heere, houd het in het leven. Verlevendig het, geef herleving. Bent u een Habakuk? Drijven de oordelen u uit naar uw binnenkamer op de knieën. O Heere, uw werk. Laten wij bidden. Om bekering. Om eenheid. Om hartelijke liefde voor elkaar. Laten wij bidden. Totdat we bidden. Wat bedoel je? Laten we bidden. Een gemeente waarin God je nu een plaatsje hebt gegeven. Laten wij bidden. Totdat we echt gaan bidden. Hè? Je kunt ook bidden. Ja, terwijl je eigenlijk alleen maar woorden uitspreekt. En dat je dan stopt. Snap je dat? Dat je bidt. Maar dat eigenlijk niet anders zijn dan een paar zinnen die je zo uitspreekt. Maar als je gaat bidden totdat je bidt, dan krijg je opening. Dan komt er een doorgang. Kijk dat naar de hemel, naar het hof. Dan krijg je vleugels. Dan stijgt je gebed op omhoog voor het aangezicht van de Heer. Dan laten wij zo bidden totdat wij bidden, Heere. Geeft u herleving. Herleven uw werk. Wij kunnen het niet organiseren. Niet met activiteiten of zo. Of met een cursus. Is niet in onze handen. Is in Gods handen. God moet het doen. Hij gaat erover. Hij alleen. Hij is soeverein. Hij zendt de wolken om te regenen waar hij wil, dan hierheen, dan daarheen. Zo die doet ook in het geestelijke leven. Hij gaat erover, hè? Hij, hè? Maar als hij het doet, dan wordt het zo heerlijk. Dan wordt het zo rijk. Maar de Heer wilde wel om gebeden worden, dat wel. Nou, laten we dat doen. Hem erom bidden. Herleving begint vaak met gebed. Ik las van een herleving in Amerika. 1850 zo ongeveer was een hogeschool, universiteit. Er waren vele studenten daar. Hè. En er was één student. Het was daar lauw. Zo werd het beschreven. Lauw. Weinig echte godsvrezen. Maar er was één jongen die las een boekje van Joseph Allaire. Alarm voor een onbekeerde zondaar. En God zegende dat. Die jongen die zag, ik moet sterven. Oh, mijn zonde, ik ben een groot gevaar. God zegen het lezen van het boekje Jozef Allaire, alarm voor een onbekeerde zondaar. En in de nood van zijn leven mocht hij vluchten naar de Heer Jezus Christus. En dat hij mocht hem ontmoeten en dat zette hem in vuur en vlam. En toen ging hij in gesprek met een andere medestudent en de Heer zegende ook die gesprekken. Waren er twee. Twee die oprecht tot bekering kwamen. En die gingen ook spreken en toen kwamen er nog twee. Vier. En die waren er vol van en die gingen met anderen spreken. En er werd wat gedoe op die hogeschool. Er kwam de rector, die kwam er ter oren en zei van, dan moet u mee stoppen. Nee, zegt die rector, ik ga me ook bij dat groepje. Hadden gebedskringen gevormd, ik voeg me er ook bij. En die rector werd ook aangeraakt door het vuur van de Heilige Geest. En in korte tijd, tientallen bogen de knie voor de Heer Jezus. En het ging zoals een lopend vuur. Door heel die regio heen. Kan dat ook onder ons? Kan dat? Hebben wij het niet al te zeer verzondigd? Oh, ik snap deze vraag zo goed. Maar zie je, daar ga ik mee eindigen. Maar zie je, de roep van Habakkuk. Hij zegt tot twee maal toe, Heer. En daar zit het geheim. Heere, met 5 hoofdletters. Heere, Heere, dat betekent verbondsgod. God van het verbond, van het genadeverbond. Heere, zegt Habakkuk, als ik uw rede heb gehoord. Maar o Heere, uw werk, gedenk het. Herlevendig het. Heere, God van het verbond, is dat niet wie u bent? Die zich uit louter genade met mensen verbindt. En dat doet u nu toch, o Heere. Omdat u als groot en heilig God in de stilte van de eeuwigheid. Toen u dat genadeverbond ontwierp. Met uw eigen zoon het overeengekomen bent. Dat uw zoon naar deze wereld zou gaan, de Heer Jezus Christus. En dat hij de toorn zou dragen, opdat zondaren die in hem geloven, ontferming zouden krijgen. Nu, daarom kan het. Daarom is er hoop op herleving. Omdat God een God is van het genadeverbond. Omdat God een God is van genade. Christus heeft in de stilte van de eeuwigheid tegen Vader gezegd, Vader, hier ben ik. Zend mij naar de wereld. Reken mij de zonde toe. Zal ik de toorn dragen. Ik de toorn. Op dat zondaren genade ontvangen. Ontferming. Daarom is er hoop. Omdat deze dierbare Heer Jezus, zie vanavond op hem. Geloof in hem. Vertrouw je toe aan hem. Omdat hij naar deze wereld is gekomen. En God heeft gezegd. O mijn zoon, voor jou geen genade. Ik straf je. Ik giet mijn toorn op je uit. Christus heeft de toorn gedragen. En omdat hij dat heeft gedaan. Is er verwachting. Hoop. O, laat zijn werk, zijn offer, zijn bloed de grond van onze gebeden zijn. O Heere, op grond van uw werk, gedenk uw kerk. Behoud uw kerk in het leven. Geef haar leving. Maak uw werk bekend. Tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. Laten wij zingen gemeente op Psalm 102 en daarvan vers 7 en 9. 7 en 9 van Psalm 102. Thank you. eindigen nu met dankgebed. Heere, mogen wij tot u komen in het gebed en mogen wij de woorden van Habakkuk tot de onze maken. Uw werk, Heere, behoud in het leven. Uw werk, maak het bekend. Denk in de toorn aan ontferming. Wij hebben gezondigd, Heere. Wij gaan zo op in de dingen van de tijd. Wij zijn zo weinig verdraagzaam. Wij hebben zo weinig zicht op wie u bent. Wij maken verkeerde beelden van u. Vergeef het ons. Verzoen ons. We bidden u om herleving door uw woord en door uw geest. Heer, mogen wij bidden voor het gewas, voor de arbeid opnieuw, voor het dagelijkse brood. Wilt u het geven, voedsel en water, kleding en huis om in te wonen, energie, ook betaalbaar. We bidden u voor alle werk, ook in de gemeente, de verkondiging van uw woord. We bidden u om waarheid en liefde. Die beide, Heere, leid ons door uw Heilige Geest. En we bidden ook om een zegen voor de mannenbroeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen. Grote verantwoordelijkheden op hun schouders. Zij moeten zielen leiden. Eenmaal zal het van ons worden geëist, Heere. Bloed van de schapen van de kudde. Leid ons door uw geest. Heere, we bidden u voor de ouderen kerkrentmeesters, de kerkrentmeesters met de organisten, de kosters, alle die achter de schermen veel werk mogen verzetten, vrijwilligers, geef uw zegen. Ook over het onderwijs, de catechese. We bidden voor onze jonge mensen. Zij worden geschud, Heer, in deze tijd. Ach, Heilige Geest, vult u hun harten. Dwars door alles heen is er toch hoop en toch verwachting. U gaat door in de gemeente. U brengt mensen toe. U hebt het beloofd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En Heere, geen grotere vreugde voor onze jongens en meiden dan wanneer ze de knie voor u mogen buigen. Geen grotere blijdschap ook onder uw kinderen hier. Mogen we er getuigen van zijn, Heere. Wilt u krachtig onder onze jonge mensen werken, ook onder de ouderen. Geef ook hen vervulling met uw Heilige Geest. We bidden voor de belijdenis, catechisanten. En dank dat we samen mogen optrekken. Ontfermt u zich over hen en dat ze het oog op u mogen slaan. Zegen alle werk ook op de verenigingen. De man- en de vrouwenvereniging, de jeugdvereniging. De tienerclubs, de zondagsschool, we bidden ook voor de leidinggevende. En mogen wij zo het geheel ook van de kerk aan u opdragen. En alle verbrokkeling, geef herleving. Bidden u voor hoogleraren, docenten, bekeer hen. Leid hen door uw geest. Zegen ook de studenten die zich opmaken voor de bediening van uw woord. Ook in het midden van ons. Wij bidden u ook voor hen. Ook voor de proponenten die geregeld mogen uitgaan, de broeders in ons midden, ga hen vol met het licht van uw geest. Heere, u hebt beloofd dat uw woord niet ledig zal terugkeren, maar het zal doen wat u behaagt. Bid u voor het onderwijs, de scholen, geef uw zegen ook daarover. Ook onze overheden dragen opnieuw aan u op, nationaal, provinciaal, gemeentelijk. Alle die ook in dienst van de overheden voor ons werkzaam zijn. Heere, wij bidden u om bekering. Draag elkaar aan u op. Geef dat wij ons zullen laten leiden, ook als volk, door uw wet en door uw goede geboden. Wij bidden u, leer ons wat ware vrijheid is, Heere. Anders kom in een dictatuur terecht. Bewaar ons ervoor. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Geeft u vrede. Ook wereldwijd, orde, gerechtigheid. Neig uw oor, Heere, en hoor. Heere, vergeef. Heere, merk op. Doe het om uw zelfs wil. Wij vragen deze dingen tot eer van uw grote naam. om Jezus Christus wil, onze Heere. Amen. Tot slot gaan we zingen gemeente uit Psalm 68, daarvan het vijfde vers. 5 van 68. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.